Nu, wat ik al een paar weken aan het bedenken was, is dat ik toch graag nog eens een update zou geven over wat er gebeurt in Niger, hè, waar ik een huisje heb. Hè. Nu, zoals iedereen wel weet, is daar een paar jaar geleden een hongersnood geweest. Nu, dat iedereen al wel lang zien aankomen. Het regenseizoen loopt daar altijd in wat onze zomervakantie, zullen we maar zeggen. En in 2004 was er een heel slecht regenseizoen geweest. Dus iedereen wist zo wel dat er een te kleine graanoogst was. Er waren dan ook nog eens die sprinkhanenplagen overheen gegaan. En wat dat minder aan bod kwam hier, ik weet ook niet goed waarom, maar er waren toen ook verkiezingen in Niger in het najaar van 2004. En dat heeft er ook wel toe bijgedragen dat er zo over problemen niet gesproken werd in het land. Er waren ook de allereerste gemeenteraadsverkiezingen in Niger.
Is dat logisch? Normaal gezien, als er verkiezingen zijn, worden er juist meer gesproken over problemen.
Ja, maar de oppositie en ik weet het, maar de oppositie heeft daar niet zoveel middelen. Wat er toen ook was dat er in het najaar van 2005 de Jeux de la Francophonie gingen doorgaan in Niamey. En van daaruit had in Niger iedereen ook zoiets naar buiten toe van alles is hier fantastisch. Ja. Nu, er was dus een nieuwe regering verkozen in november 2004. En dezelfde president was herverkozen. Nu, die had in zijn campagne het hele tijd maar over la lutte contre la pauvreté, armoedebestrijding. Maar een van de eerste dingen die die regering wel wilde doen, was een nieuwe belasting invoeren, die er daarvoor niet was, op basis voedingsmiddelen. Nu, op het moment dat iedereen al weet dat er grote tekorten zijn, en als je op dat moment het armste land ter wereld bent, is dat niet echt la lutte contre la pauvreté natuurlijk. Er zijn toen schitterende protestacties geweest. Er is daar een behoorlijk intelligente en creatieve civiele beweging, hoor. Je hebt daar zo consumentenbelangenverdedigers en mensenrechtenorganisaties en zo. En die bougeren echt wel flink. Dus die zijn dan begonnen met een coalitie, ze kunnen dat dan zo mooi verwoorden daar, hè, contre la vie chère. Ah ja. En dat is dan begonnen met een manifestatie. Dan werden er zo wat lukraak kopstukken de gevangenis in geflikkerd. Dan hebben ze algemene stakingen uitgeroepen. Dat heet dan Journée Ville Morte. In Niamey is dat dan de dode stad, niks open, niks beweegt. Dat is dan.
Iedereen werd dat goed opgevolgd?
Dat werd zeer goed opgevolgd. Op den duur waren er verschillende steden die daaraan meegingen. Dan was het al jour pays mort.
Dat was inderdaad vooral de kleine handelaars en de consumenten die getroffen worden, hè? Met zo'n dingen.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat is echt. Veel mensen leven daar al op het randje van. Ja, die kunnen net blijven bestaan. Nu, dat is op zich allemaal niet erg natuurlijk. Maar als het dan net niet meer kan, wordt het wel problematisch. Nu, daarover is toen nooit iets gezegd. Nu, ik heb toen zeer gefrustreerd geprobeerd om hulporganisaties en media en zo te alerteren. Zo, want ik zag dat natuurlijk wel aankomen. Maar iedereen was toen ook met die tsunami bezig natuurlijk. Hè? Ja. Dus alle aandacht was daarop gericht. En het is pas toen het echt grandioos veel te laat was, dat er dan, ja, dan kunnen er ook mooie foto's van weghongerende kindertjes gemaakt worden, waar je dan prijzen mee kunt winnen en zo. Nu, dit jaar waren het goede oogsten. Het was een goede oogst daar, maar er zijn daar heel rare marktmechanismes aan de gang in West-Afrika die maken dat de prijzen wel hoger liggen dan de afgelopen jaren, de graanprijzen. Nu, dat heeft ook te maken met graanhandelaars die dingen stockeren en die dus eigenlijk een artificieel tekort creëren, hoor.
Nu, maar misschien ook met internationaal handel.
Ja, maar het ligt dus niet aan een te lage productie. In ieder geval niet. Nu, wat altijd veel minder aan bod komt natuurlijk.
Is het traditioneel een exporteur of een importeur?
Tja, export van vlees en van uranium.
Ja,
en graan, dat hangt er zo wat vanaf. Dat hangt van de oogsten af.
Van de oogst.
Ja. Nu, ik ben minder met die landbouw bezig, want ik zit tussen de nomaden. Ja. En daar wordt altijd al wat minder over gesproken. Nu, wat slecht was het afgelopen regenseizoen, is dat er gebieden geweest zijn, de graaslanden dan zo. Hè? Een heel groot deel van het land, half droog gebied is dat dan, waar weinig regen is gevallen En waar dus niet genoeg gras is om mee rond te komen tot het opnieuw begint te regenen en er nieuw gras begint te groeien. Want daar groeit niet heel het jaar door gras natuurlijk. Maar gras dat droog is, is ook nog prima voeding voor die dieren. Dus dat gras groeit een paar maanden. Het is zelfs zo, als het te lang groeit, als het te lang regent, dat dat niet goed is. Want dan gaan die grassen rotten of doorschieten. Als dat een bepaalde rijpheid heeft, ja, dan moet het stoppen met regenen en dan is het prima. En dan droogt dat en dan kun je daar ja, blijkbaar 9 maanden de dieren nog op laten grazen. Dat ziet er voor ons heel desolaat uit. Dat is dan zo'n hele vlakte die geel is, maar enfin, dat heeft voedingswaarde.
En dat is dan maaien en stokkeren.
Dat gebeurt dus ook, hoe langer hoe meer. En dat is voor de nomaden ook erg. Hè? Want dat was vrij, dat is gratis.
Die kunnen dat niet doen natuurlijk, die trekken rond.
En nu zijn er hoe langer hoe meer ondernemende geesten uit de dorpen en de steden die erop uittrekken en dat dan maaien en dat dan daarna verkopen aan die nomaden. Dus ja, die zitten echt in het uiterste hoekje van de economie. Hè. Die hebben geen bewegingsvrijheid. En wat dat zij aan algemene dingen hadden, die worden dan nu zo langer en meer gecommercialiseerd. Nu, dat is ook een van de problemen. Vroeger trokken die dan verder naar het zuiden, als het een wat slechter jaar was. Maar dat gaat hoe langer, hoe minder, omdat er in het zuiden heel veel gemaaid wordt. Ook omdat de landbouw is uitgebreid natuurlijk. Er waren vroeger van die traditionele samenwerkingsverbanden tussen nomaden en landbouwers, waarbij echt persoonlijke relaties ontstonden tussen een bepaalde Touaregstam bijvoorbeeld en een bepaald dorp in Hausa-gebied. En het kwam er dan op neer dat die kamelenkuddes dan naar het zuiden trokken na de oogst. En die konden dan een aantal maanden op die gemaaide velden de stoppeltjes afgrazen. En het voordeel dan voor de landbouwer was dat die dan natuurlijk ook hun output deponeerde, wat dan bemesting betekent voor die velden. Maar nu zijn er hoe langer hoe meer, ja, ik denk dat dat ook een beetje vanuit onze ontwikkelingsorganisaties komt, hoor, van ja, je moet die stoppeltjes toch niet zomaar laten staan, je kunt die beter ook maaien en verwerken tot mest of voeding voor dieren die dat je dan zelf houdt en zo. Dus wat dat er vroeger overbleef voor de nomaden, dat is er gewoon eigenlijk niet meer. En dat is natuurlijk wel vrij jammer. Nu, iedereen wist in Niger natuurlijk meteen na het regenseizoen dat er problemen zouden zijn, want dat er voor een maand of twee te weinig graasland is. En er zouden dan, wat de nomaden dan doen, is de dieren bijvoederen met kaf en met katoenzaad. Dat zijn zo de twee klassieke dingen die bij veevoeders die worden gebruikt. En het plan was om dan op het moment dat de graslanden erg mager werden, van de regering uit die bijvoeders op de markt te brengen aan gecontroleerde prijzen. Want die zijn nu ook, dat is verschrikkelijk, die zijn meer dan dubbel zo duur als normaal op het moment. Maar ja, dan krijg je natuurlijk het probleem, hoe doe je dat? De mensen die ik ken in Niger, die zeggen van ja, maar dat geloofde toch niet dat ze dat gaan doen. En zelfs als ze dat doen, ja, dan worden die veevoeders gebracht tot in de departementen. En van daaruit moeten die dan normaal vertrekken naar de gemeentes. En van daaruit zelfs tot bij de grote putten. Maar ja, wie controleert wie die koopt? Op het niveau van de departementen al zijn er de grote commercianten die dat gewoon opkopen. En dan terug aan de hoge marktprijs aanbieden, zeggen zij. Dus dat is nu zo'n beetje wat er daar aan het gebeuren is. Nu, de FAO heeft enorm veel tonnen veevoeder geschonken en blijkbaar heeft België daar ook een flink stuk aan meebetaald.
Ja, dat is de internationale
Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties. Ja. En er zijn verschillende luiken aan. Blijkbaar zijn er ook een aantal nomadenverenigingen die zelfstandig voor hun eigen leden een aanvraag hebben ingediend om graanbanken, ja, veevoedergraanbanken dan te versterken. Nu, ik snap nog altijd niet wat helemaal het concept is, want ik heb dan gehoord dat ze alleen die graanbanken willen versterken die goed functioneren. Maar voor zover ik weet, een goed functionerende graanbank hoeft niet versterkt te worden. Want het idee van zo'n graanbank is, je koopt graan in, hè, of kaf, op het moment dat de prijzen laag zijn, je houdt dat bij. En dan gebruik jij en de mensen om je heen dat op in de periode dat het heel duur is, zodat je niet met die hoge prijzen zit. En met de opbrengst daarvan koop je dan natuurlijk een nieuwe voorraad. En daar gaat het vaak mis. Enfin, zo'n graanbank...
Maar dit is een graanbank in Niger of zo van de overheid?
Nee, de lokale, kunnen een graanbank hebben. Nu, natuurlijk, een echte nomade heeft dat natuurlijk niet, want je kunt zo'n graanbank niet op de rug van een ezel vervoeren. Hè. Nu, dit is ook zo'n typisch beginnersfout scenario projectje zo. Hè. Ik heb toch al verschillende verhalen gehoord van mensen die dan... In vierde pijler context, zoals het dan tegenwoordig heet. Die gaan dan op vakantie en die komen dan in zo'n dorp. En dat zou toch wel tof zijn als we hier een graanbank hadden. Dan gaan die terug naar huis.
Wat zijn de eerste drie pijlers dan voor de dummies zoals ik?
De derde zijn de NGO's.
Ah ja,
de eerste bilateraal en de tweede multilateraal.
Ah ja.
Ja, ontwikkelings-
de NGO's en de vierde, wat zijn dat dan?
Dat zijn, ja... Nee, dat zijn in Nederland noemen ze dat privé-initiatieven.
Ja.
Maar soms groeien die uit tot wel wat groter dan privé. Hè. Er zijn echt wel zo wat kleinere NGO's en zo.
Daar komen de NGO's dan uit, veronderstel ik. Want het is eigenlijk NGO is niet gouvernementeel, het is dus privé.
Ja. Nu...
Maar met onvoldoende voorkennis.
Het komt zo'n beetje, mensen die denken van, kijk, als je aan die grote organisaties geeft, dan komt dat eigenlijk toch niet meer ginder terecht. En een groot deel blijft noodzakelijkerwijze hangen bij lonen en gebouwen die hier worden gehuurd en zo. Plus, dat gaat allemaal zo log en dat komt toch niet echt terecht bij de mensen die het meeste nodig hebben en zo. Mm-hmm. Nu, de vraag is natuurlijk of zo'n privé-initiatieven wel terechtkomen bij de mensen die het meest nodig hebben. Ik denk dat je, als je ergens voor de eerste keer komt, dat je je makkelijk laat inpakken door de handigste spreker van het dorp. En dat is niet altijd de mens die het algemeen belang het meest voor ogen heeft.
Ja.
Wat er met die graanbanken dan typisch gebeurt, is dat dan van hieruit zo'n graanbank wordt gebouwd en een eerste keer wordt gevuld. Hè. En vanaf dan moet het in principe zelfstandig kunnen verder draaien. Hè. Maar dan gaat het meestal toch wel... is één of twee keer mis, omdat dan bijvoorbeeld de mens die dat moet beheren aan vrienden en kennissen toch maar wat uitdeelt. En ze hadden geen geld en we konden die toch niet zomaar laten. En vaak is er dan blijkbaar toch ineens geen geld om die graanbank nog eens te vullen. Maar, enfin, dat zijn van die zaken die gebeuren. Dus wat ik een beetje vreemd vond, was dat er dus stond van ja... De bestaande graanbanken met een goed comité de gestion, beheercomité, die goed functioneren, die krijgen een extra hoeveelheid van dat spul. Maar ja, die zouden het eigenlijk niet nodig moeten hebben natuurlijk. Nu, wat mijn grootste ongerustheid is dat de echte mensen die nog echt nomadiseren, die hebben geen graanbanken.
Uh-huh.
Dus die zijn volledig afhankelijk van dat graan dat aan beschermde prijs... op de markten zou moeten komen. En dat zou er eigenlijk nu al moeten zijn, want de situatie is nu al zeer precair. En dat kan natuurlijk
dat
niet...
Dat seizoen is dan... Begint dat nu al? Of...
Nee, dat begint... dat hangt ervan af. Dat kan in juni beginnen, maar de moeilijkste periode is de periode dat het zo'n heel klein beetje af en toe begint te regenen. En... dat de echte grote regens nog niet zijn doorgebroken. Want dan zijn de dieren heel, heel, heel zwak. Dan krijg je een plotse afkoeling af en toe. Dan sterven eigenlijk de meeste dieren. Tenzij dat er natuurlijk daarvoor geen eten is. Want een dier dat niet eet... Hou je weg. Dat gaat natuurlijk ook dood. En dat is het triestige. Als we nu hetzelfde scenario meemaken als een jaar of vier geleden... of anders bij grote droogtes... dan worden die nomaden verplicht om op den duur enorm veel dieren te verkopen, die op dat moment ook bijna niks meer waard zijn, want die zijn dan volledig uitgemergeld en zo, om nog een klein beetje voedsel te kunnen kopen voor zichzelf en misschien een paar dieren die ze dan toch nog wel in leven kunnen houden. Nu, degenen die dat opkopen zijn weer de grootschalige handelaars. Hè. Dus dan krijg je in feite een verschuiving... van het bezit van die dieren, van de kleinschalige bezitters naar de grootschalige. Momenteel is het al zo dat in de brossen, dus echt waar de dieren rondtrekken, hè? Dus geen reintje of zo, dat daar de helft van de dieren in handen is van ja, rijke mensen die zelf in de stad wonen en die dan nomaden, herders, huren om met die troepen rond te trekken. En die andere helft, dat zijn dan de kleine families die daarvan leven. Hè. Die hebben echt een overlevingseconomie. Dat is helemaal niet zo heel erg natuurlijk, maar ze moeten het wel kunnen blijven doen. Goed, dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ja, kijk, dit is zoiets van noodhulp. Ja, het zijn dieren die bedreigd zijn en geen mensen. Maar als die dieren dood zijn, ja, dan hebben die mensen natuurlijk ook wel niks meer. Dat hangt wel vrij zeer direct samen natuurlijk.
Het komt gewoon door de hoge voedselprijzen, ondanks de goede
oogst. Ja. Dus wat ik nu probeer uit te zoeken, is dat er op de een of andere manier vanuit de FAO controleurs meegaan met die ladingen veevoeder die dan over het land verspreid zouden worden om aan beschermde prijzen verkocht te worden.
Dat er te veel van de camion valt.
Om, ja, voilà. Ja.